Goedemiddag gemeente, ik heet u namens de kerkraad van harte welkom in deze dienst. Dat geldt ook in het bijzonder wanneer u hier te gast bent in ons midden. De voorganger vanmiddag is dominee W. Dekker uit Wezep, oud-predikant van deze gemeente. We gaan zingen ons intochtslied en dat is Psalm 135, de versen 2 en 12. Psalm 135, het tweede en het 12e vers. We wensen elkaar hier in de kerk, de luisteraars thuis bij de kerktelefoon en de luisteraars van de bandopname een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Op deze zondaggemeente, waarop wij in het bijzonder stilstaan bij de blijvende verbondenheid van de kerk met het volk Israël, is onze aanvangstekst uit de Galaten brief waar Paulus schrijft: Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Wij gaan zingen van Psalm 48, het eerste vers. Psalm 48, vers 1. De kerk van Jezus Christus van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons algemeen en niet te betwijfelen christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij van Psalm 48 het vierde en het zesde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, want deze God is onze God. 4 en 6 van Psalm 48. Ieder spreken met mij in zijn en haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding der doden en een eeuwig leven. Opening van Gods woord en verlichting door de Heilige Geest. Eeuwige en trouwe God in de hemel, wat een wonder dat wij mochten zingen zo even, want deze God is onze God. Dat wij als christelijke gemeente in 1995 dat hier vanmiddag mogen zingen. Een lied van Israël. Een lied dat gaat over de verkiezing juist van Israël en van die enige bijzondere plaats in de wereld, Jeruzalem. Daar heeft hij willen wonen. En in die woning werd zijn majesteit bezongen en gedacht. En wij zijn geen bewoners van Jeruzalem. Wij wonen hier in Rotterdam. Zo ver daar vandaan dat niemand in die tijd toen de psalm gemaakt werd kon denken dat zoiets zou kunnen bestaan. De einden der aarde waren dat voor het gevoel van de mensen toen. En wij wonen hier. En wij wonen hier zoveel eeuwen later. Heere God, als we daar een moment stil van zijn, dan kan het zo ineens door ons heen gaan. Hoe onvoorstelbaar. Wat een trouw van u. Dan krijgt dat woord trouw, dat wij vaak op de lippen nemen in de kerk, en eens ook weer een hele invulling, een diepte en een breedte. Trouw door de eeuwen heen. Trouw aan Israël en aan mensen die niet bij Israël hoorden en ook helemaal niet van plan waren daarbij te gaan horen. Want wij zijn van nature heidenen die ieder onze eigen God en godsdienst, ons eigen geluk en onze eigen levensinvulling zoeken. Maar u zocht ons en u hebt ons overwonnen en u hebt ons getrokken. En dat doet u nu al geslachtenlang. En daar vallen mensen af, maar er komen ook weer nieuwe mensen bij. Er is ook vanmorgen in deze kerk weer gedoopt. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Heere God, Wij worden vandaag in het bijzonder geroepen om daarbij stil te staan en daar niet te vlug overheen te leven, te denken, te spreken. Even weer te ervaren dat al ons verstand het niet bevatten kan, dat u er bent en dat uw liefde er is en dat die boodschap tot ons gekomen is en dat we op de een of andere manier erin betrokken geraakt zijn. Er zullen mensen hier vanmiddag in de kerk zijn die zeggen, ik ben daar heel diep bij betrokken geraakt. En ik zou zo nog kunnen zeggen ook waar dat gebeurd is en hoe dat gebeurd is, dat de Heere God werkelijk ook tot mij gesproken heeft. En sindsdien weet ik het. Hij leeft. En niemand kan mij meer van de wijs brengen. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, die vastheid en die zekerheid heb ik zo niet, maar ik weet het niet hoe het komt. Op de een of andere manier word ik toch elke keer daar weer naartoe getrokken. Ik weet echt niet hoe het komt. Maar dan is het zondig en dan krijg ik toch weer die behoefte, ik moet naar de kerk gaan. Ik zou ook uit kunnen slapen, ik zou andere dingen kunnen doen en het is net alsof ik het toch niet kan. Heere God, en ook dat is uw werk. Niet alleen dat spectaculaire en grote, maar ook dat wat we soms helemaal niet benoemen kunnen in ons leven. Dat geheim van ergens raken we er niet los van. Wij loven en prijzen uw naam in het midden van uw heilige woning. Deze kerk, geen tempel en toch, ze herinnert ons aan die tempel die er stond in Jeruzalem. Een plek waar u ook wonen wil. Door uw geest, in het midden van uw gemeente, in het midden van uw heilige woning, gedenken wij, verheven majesteit, uw weldadigheid. Al uw weldaden. Wij bidden u dat deze dienst een eredienst mag zijn. De organist laat alle tonen van het orgel klinken om iets van onze vreugde in hoogte en diepte weer te geven. En de dominee probeert ook dat wat te verwoorden, maar we hebben altijd het gevoel, Heere God, dat we daarin tekortschieten. Wie zal verwoorden wie u bent? Wie zal verwoorden wat de vreugde in u is? Het is ook een beleving. Het is ook iets wat we niet helemaal in onze handen hebben. Wij willen u bidden dat het er mag zijn vanmiddag op de een of andere manier. Voor de een in de psalmen die we zingen, voor de ander misschien juist in de stilte van dit uur. En voor weer een ander juist ook in een woord wat speciaal voor hem of haar gezegd wordt. U kunt op velerlei wijze tot ons spreken. Laat het een uur mogen zijn, Heere, van ontmoeting met u. Een uur waarin we het niet alleen maar hebben over pelgrims vroeger, die zo ontzettend veel beleefden aan het zijn in de Godstad, maar een uur waarin we er ook zelf iets van merken. Ja, dat zullen ze dus ongeveer gevoeld moeten hebben. Dat zal het misschien ongeveer geweest zijn. Dat wij er ook bij benadering een beetje bij mogen komen. Wij bidden u dat in de vergeving van al onze zonden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Gemeente, wij lezen uit de Heilige Schrift 3 gedeelten. Allereerst uit het boek der psalmen, daarvan de 122e psalm. En op deze zondag, op onze verbondenheid met Israël in het bijzonder mogen bedenken, koos ik deze psalm ook als de stof voor de prediking. Psalm 122, een van Israëls oude pelgrimsliederen, een lied Hama'alot, dat betekent een lied van de opgangen naar Jeruzalem. Psalm 122... eerste lezing en ook tekst voor de prediking, een lied Hama'alot van David. Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen voor het gericht gezet, de stoelen voor het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaart in uw paleizen. Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken. Vrede zij in u. Om het huis van de Heere, onze God wil, zal ik het goede voor u zoeken. Vreugde over Jeruzalem. Daarvan getuigt ook Jesaja in zijn laatste hoofdstuk. Als het gaat over het herstel van Jeruzalem. Jesaja 66 lezen we de versen 10 tot en met 13. Jesaja 66 vers 10. Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar zijn treurig geweest. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans harer heerlijkheid. Want alzo zegt de Heere, zie ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij lieden zuigen, gij zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden als een die zijn moeder troost. Alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Ten slotte lezen wij het Nieuwe Testament van de pelgrimage van de gemeente op weg naar de stad van God die fundamenten heeft. Het Nieuwe Jeruzalem, Hebreeën 11, vers 8 tot en met 16. Hebreeën 11, vers 8 tot en met 16. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene zovelen in menigte geboren als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben ze van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunne niet om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stad bereid. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift. De preek gaat dus over Psalm 122. In het bijzonder de vreugde van het begin. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. We zingen ter inleiding op de prediking de berijming van deze psalm die we overdenken, de 122e psalm, alle drie de versen. Na de preek zingen we van Psalm 84, daarvan het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, het vierde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik ken mensen die zijn met een Israëlreis één keer in Jeruzalem geweest en ze waren in één keer verkocht. Helemaal weg van deze stad. Ze hadden er zo meteen wel willen blijven wonen. Omdat dat nu eenmaal niet kon, gingen ze wel weer met het reisgezelschap naar huis. Maar thuisgekomen gingen ze meteen weer sparen voor de volgende Israëlreis. En dan vooral weer om Jeruzalem te zien. Wat is dat? Wat is dat? Is dat een enigszins dwaze, romantische verliefdheid die bovendien nog een heleboel geld kost? Het is in ieder geval iets dat alle redenering verre te boven gaat. Het is iets van een beleving die heel moeilijk in woorden precies is uit te drukken. Heeft het te maken met de schitterende aanblik die Jeruzalem biedt wanneer je de weg rijdt vanaf Jericho door de woestijn van Judea en dan komend via het Bijbelse Betanië zie je ineens die stad daar gebouwd in de prachtige witte Jeruzalemsteen voor je oprijzen? Is het de aanblik van de stad die zoals Psalm 122 zingt wel samengevoegd is? Waarbij dat wel samengevoegd zowel kan betekenen harmonisch in haar hele opbouw als ook door een veilige muur omgeven. Is het dat? Wonderlijk is dat inderdaad Jeruzalem wel 11 keer verwoest is, 16 keer geplunderd is, tot buit prijsgegeven en gebrandschat. En dat toch wie vandaag de stad nadert opnieuw dezelfde aanblik heeft als de dichter van Psalm 122. Toeval of inderdaad zie je overal de wonderen in. Ik kan me voorstellen dat iemand de wonderen erin ziet. Denkt, die oude pelgrims die keken naar die stad en ze dachten wat een mooie stad. Wat een harmonische stad. Wat een mooi ommuurde stad. En nu zijn wij 2000 jaar verder. 3000 jaar verder, Jeruzalem 3000 jaar, wordt immers momenteel gevierd. En nog weer die aanblik, wel samengevoegd. Een eenheid, omgeven met een muur uit de Turkse tijd, maar je hebt de indruk, die muur die heeft er altijd gestaan. Die hoort er zo helemaal omheen. Een stad die veiligheid en bescherming biedt. Wonderlijk is dat. Jezus weende eenmaal over deze stad. Toen hij kwam van de Olijfberg naar het Pascha toe, wetend dat ze hem zouden doden en uitwerpen, staande op die Olijfberg waar nu het kerkje staat, Dominus Flevit, de Heer, weent. Weende hij toen hij die schone gebouwen zag, die wel samengevoegde stad, en hij zei: niet één steen zal op de andere gelaten worden. En het is ook gebeurd. In het jaar 70. De Romeinen hebben niet één steen op de andere gelaten. Letterlijk alles met de grond gelijk gemaakt. En de hele omgeving van Jeruzalem met zout bestrooid. Zodat de velden ook nog jarenlang onvruchtbaar zouden zijn. En in die dagen gebeurde het, zo lezen we in de Talmud, dat Rabbi Akiba met 3 van zijn leerlingen optrok naar Jeruzalem. Toen zij de Scopusberg bereikten, verscheurden de leerlingen hun klederen. En toen zij de Tempelberg bereikten, zagen ze een vos die uit de ruimte van het Heilige der Heiligen kwam geslopen. Toen begonnen ze te wenen, alle 3 de leerlingen van Rabbi Akiba. Maar Rabbi Akiba zelf glimlachte. En zijn leerlingen zeiden tot hem, waarom glimlacht u? Hij zei tegen hen, waarom wenen jullie? Ze antwoordden, in de plaats waarvan geschreven staat, de onbevoegde die nadert zal ter dood gebracht worden, daarin huizen nu onreine dieren. Hoe zouden wij dan niet wenen? Maar Akiba zei tegen hen, juist daarom glimlach ik. Want er staat toch geschreven in Jeremia 26, Sion zal als een akker worden omgeploegd en Jeruzalem zal worden tot steenhopen, ja de tempelberg tot woudhoogte. Dan is er toch een profetie vervuld nu. En dan lees ik de profetie bij Zacharia, zegt Akiba. En daar staat, er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten. Ook zullen de pleinen van de stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Wel, zolang de sombere voorzegging van Jeremia niet in vervulling was gegaan, kon ik vrezen, zo vervolgde Rabbi Akiba, dat de blijde boodschap van Zacharia ook niet in vervulling zou gaan. Nu echter, nu het onheilswoord van Jeremia voor onze ogen in vervulling is gegaan, nu is het ook volkomen zeker dat de profetie van Zacharia letterlijk in vervulling zal gaan. En daarop zeiden zijn leerlingen tegen hem, Rabbi Akiba, u hebt ons getroost. En wij vragen vandaag in 1995, 1925 jaar later, was het een goedkope troost waarmee Rabbi Akiba zijn leerlingen troostte? Nee. Ik denk aan een reis naar Israël waar wij Yad Vashem bezochten. De plek waar op aangrijpende wijze al het leed van de oorlog, het vermoorden van 6 miljoen Joden, is weergegeven. Zodat je er op de een of andere manier wel van onder de indruk moet komen. En er waren mensen in onze groep ook die daar zeer verdrietig vandaan kwamen. Ook met vragen. Waar was God toen zijn volk in deze hel verkeerde? Nu zijn we naar Israël gegaan met het gevoel, hier woont een oude volk van God. En dan word je met dit geconfronteerd en dan denk je, is er wel een God? Houdt hij wel zijn woord? Wat is er toch gebeurd? Wat is er toch gebeurd? En toen de volgende dag een totaal tegengestelde beleving. We liepen in de prachtig nieuw opgebouwde Joodse wijk in de oude stad Jeruzalem. En wat zagen we daar? De letterlijke vervulling van het woord van Zacharia. Prachtige pleinen vol met jongens en meisjes die daar speelden. Leerlingen van de talrijke orthodox-Joodse scholen die deze wijk herbergt. Sommigen die dat zagen waren diep ontroerd. Beleefden het als een antwoord op hun vraag van de vorige dag. Waar was God? God is er toch. God is er toch. Een nieuw geslacht ervaart zijn trouw. Een nieuw geslacht wordt opgevoed bij zijn geboden en beloften en woont in de oude stad van de vaderen. Zijn beloften gaan letterlijk in vervulling. Natuurlijk. Er kan sprake zijn van overdreven sentiment, zelfs gevaarlijk sentiment, wanneer het om Jeruzalem gaat. Er wordt op het ogenblik heel veel reclame gemaakt voor Jeruzalem 3000 jaar en iedereen wordt opgetrommeld er dan naartoe te gaan, allemaal koren uit Nederland ook daar zingen. Kan mooi zijn, maar soms denk ik ook, wordt het niet allemaal een beetje te romantisch, wordt het ook niet gevaarlijk in die zin dat we dan een soort blinde vlek krijgen voor de hele situatie waarin de zaak ook op het ogenblik verkeert. Moeilijk, de Palestijnen, moeilijk. Dat is niet de bedoeling. Dat we een soort verliefdheid krijgen die blind is. Maar er is wel alle reden tot diepe verwondering. Diepe verwondering over de trouw van God door alles heen. Heeft God zijn volk Israël verstoten? Nee. Was Jezus wenen over Jeruzalem het begin van een einde voor goed? Nooit weer wordt deze stad herbouwd. Nee. De juffrouw op school hoeft vandaag niet Psalm 122 aan de kinderen te leren. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En dat dan een meisje haar vinger opsteekt en vraagt, juf, waar lag die plaats ergens? En dat dan de juffrouw zou moeten zeggen, zoals wanneer het gaat over de torenbouw van Babel, of wanneer het gaat over het verhaal van Jona en Nineveh. Jongens, dat waren heel vroeger prachtige steden. Maar nu bestaan ze niet meer. Ja, een paar opgravingen nog in het woestijnzand, meer niet. Nee, Jeruzalem bestaat. Jeruzalem bestaat als stad van David, thans 3000 jaar. En het mag gevierd worden als een wonderlijk teken van Gods trouw in deze wereld. Deze wereld die toch op zoveel punten aan God doet wanhopen, dat denk ik vaak, gemeente. Wij zijn zo goed in het opnoemen van al die dingen in deze wereld die ons aan God doen wanhopen. En mensen die het hele geloof niet meer zien zitten, die hebben ook altijd al die punten bij de hand. En ik begrijp het ook wel. Ik begrijp het ook wel. Het geloof is niet te verklaren. Het is nooit aannemelijk te maken. Er zijn een heleboel dingen waarbij je verbijsterd afvraagt als er een God is. Maar mogen we dan één keer misschien toch naar iets anders kijken en zeggen, hoe bestaat het? Jeruzalem, zo vaak verwoest, zo vaak geplunderd, geen steen op de andere, en dat alles ook nog door eigen schuld, en toch, en nu, vandaag, en je ziet die stad, en je zingt zo weer Psalm 122 mee, trouw van God, de eeuwen door, Jeruzalem en God, ja, daar gaat het ten diepste om. Jeruzalem en God hebben zo ontzettend veel met elkaar te maken. Dat helemaal weg zijn van Jeruzalem, ook vandaag nog bij mensen, zou daar ook wel eens ten diepste mee kunnen samenhangen. In Jeruzalem weet je je zoveel dichter bij God. Ja, is dat nu zo? Of is het ook een beetje overdreven? Is God niet net zo goed in Rotterdam en in Amsterdam en in New York? Nee, toch niet. Niet net zo goed. Niet net zo goed. God is ook in Rotterdam, in Amsterdam. En gelukkig die dat zo ook beleeft en zegt, de tegenwoordigheid van God kan ik beleven hier in deze kerk. De tegenwoordigheid van God kan ik beleven ook gewoon stil op mijn kamer. God is bij mij. Heerlijk. En toch, God is bij diegene die hem in Jeruzalem gevonden hebben. Dat wil zeggen, die leven uit die openbaring die daar en toen geschied is. God had altijd zijn duidelijk adres in deze wereld. Om Psalm 22 ten diepste ook zo lyrisch over deze stad. Het is niet een blinde verheerlijking van een of ander architectonisch wonder. Een trots, nationalistische trots van een volkje dat verder niet zoveel had om trots op te zijn. Nee, het is God. Het is God. Het is een God om ongelooflijk blij mee te zijn. Aan het begin en aan het einde spreekt de psalm over Jeruzalem als de stad waar het huis des Heren is. Ik was verheugd toen ze tot mij zeiden, laten wij gaan naar het huis des Heren. En nu staan onze voeten in uw poorten, o Jeruzalem. En nu blijven we even stilstaan. Niet zomaar doorlopen, want ik was al zo blij toen ik genodigd werd. En nu ben ik er. Wat heerlijk. Vreugde, vreugde, louter vreugde, vreugde om God, vreugde thuis te mogen komen, bij God hem te mogen danken, vreugde om zo ook de gemeenschap met elkaar te mogen ervaren. Wel samengevoegd is Jeruzalem als stad, de stenen, de huizen, de muur, maar ook die gemeenschap met elkaar. Allemaal samen uit verschillende stammen, en er was nog wel eens wat tussen de stammen. Was niet allemaal koek en eieren, dan toch die ene gemeenschap in Jeruzalem. Al die stammen naar Gods naam genoemd. Verenigd in de vrezen en in de vreugde van zijn naam. Vreugde ook, zegt de psalm, omdat daar de rechterstoelen staan. Wat betekent dat? Eindelijk een plek waar duidelijk wordt dat niet aan het onrecht het laatste woord is. Je komt uit die wereld vandaan met al die kromme dingen. En misschien heb je zelf nog net meegemaakt dat ook dingen weer helemaal krom gingen. En je denkt dat onrecht heerst op aarde. En wij vandaag, we kijken naar de televisie en we zijn er nog meer van onder de indruk. Het onrecht heerst op aarde. En dan kom je daar in Jeruzalem. En dan staan er die stoelen van het gericht van die Messiaanse koning van David. Waarvan de 72e psalm zingt. Dat die zal regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. Vreugde over het koninkrijk van God dat hier zichtbaar wordt. Onder uw heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij. Gemeente, het is duidelijk, weg zijn van Jeruzalem heeft voor deze dichter alles te maken met weg zijn van God. Van zijn genade, van zijn liefde, van zijn barmhartigheid, van zijn oordelen, waardoor de dingen rechtgezet zullen worden, hoe krom ze nu ook nog lijken. Vreugde over God. Zoals ook zo prachtig in Jesaja 66 bezongen wordt. Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers, opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Hele barokke, overvloedige beeldspraak om aan te geven welke ongelooflijke verzadiging van leven daar te vinden is. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Jeruzalem, de moederstad, en al haar kinderen mogen aan haar borsten zuigen, de melk van Gods overvloed. Nu is dat inderdaad hele uitbundige taal. En misschien is er wel een jongere vanmiddag hier in de kerk die denkt, nou, is dat nu ook allemaal weer niet een beetje overdreven? Ja, maar als je werkelijk ergens door gegrepen bent, diep van binnen, dan wordt het toch altijd een beetje overdreven, of niet? Zeg nu eens, als jij iets meemaakt wat je helemaal te gek vindt, heb je dan ook niet het gevoel, daar zijn eigenlijk geen woorden voor? Hebben we het vandaag niet over uit je bol gaan, uit je dak gaan en meer van die uitdrukkingen, waarmee we willen zeggen, daar zijn van die belevingen, daar zijn eigenlijk geen woorden voor? En dan kan het je wel eens storen dat er allemaal van die mensen om je heen net doen of dat ze niks voelen en niks beleven. Dan denk je, je snapt helemaal niet wat het leven is. Het is zo heerlijk. En dan gaat het over dingen, dus, die je heel diep van binnen raken. Die je even helemaal de grauwe werkelijkheid van elke dag doen vergeten. De moeilijke proefwerken op school en de onvoldoendes die je pas nog gehaald had. De ruzies met je moeder die je niet wilt, maar die je toch telkens weer hebt. En je minderwaardigheidsgevoelens en je ideeën van wat moet ik eigenlijk worden en ik weet nog helemaal niet wat. En dat je geen vrienden hebt en al die rottigheid. Even allemaal weg. Allemaal weg. Even wordt je boven alles uitgetild en het is net alsof je in een andere wereld bent. En weet je wat er nu met de dichter van deze psalm aan de hand is? Het is niet net alsof hij even in een andere wereld is. Hij is echt in een andere wereld, want wij zoeken soms als een soort vlucht uit het leven dan een soort transcendente ervaring en die blijkt toch een droomwereld helaas te zijn. Maar deze dichter is echt in een andere wereld. En die wereld is niet een schijnwereld, maar die wereld, dat is de echte wereld zoals God hem bedoeld heeft. En zoals die eens was in het paradijs en zoals die straks weer zijn zal in het koninkrijk. Het is iets van het eeuwige leven dat hier en nu begint. Het is iets van de eeuwige Sabbat die de dichter hier en nu al mag aanvangen. Staande in de poorten van Jeruzalem is het alsof hij al het nieuwe Jeruzalem binnengaat, dat Johannes later op Patmos zal zien. Die wel samengevoegde stad waarvan de kunstenaar en bouwmeester God is. Die stad waar al de stammen, al de volken in binnen zullen gaan om eeuwig God te danken. Die stad waar de grote zoon van David, Jezus, voor eeuwig zal regeren. Rechtvaardig, wijs en zacht. Daar gelooft die psalmdichter in dat visioen. Ze zochten de stad die fundamenten heeft, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Er is een pelgrimage. Te midden van de volkeren, van een volk dat niet zijn plekje hier op deze wereld echt kan vinden. En die is op weg, dat is met Abraham begonnen, een pelgrimage. Op weg naar de stad van de toekomst. Was die stad Jeruzalem ook nog niet helemaal. Maar als je in Jeruzalem was, dan had je wel het gevoel dat je er heel dichtbij kwam. Want daar woonde God zo dicht bij zijn volk. En daar was dat recht en die gerechtigheid een afspiegeling van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dat gaf een ongelooflijke vreugde. En als je zo'n ongelooflijke vreugde hebt, dan Ja, dan zou je willen dat je kon dichten, of dat je kon schilderen, of dat je geweldig muziek kon maken, dat je alle registers kon opentrekken. En vaak kun je dat er niet, en dan denk je, daar zijn geen woorden voor. Het geloof, gemeente, wat is dat? Geloof, ja, dat is kennis en vertrouwen, hebben we vroeger op de catechisatie geleerd, dat is waar. Geloof is kennis van deze God. Als je hem niet kent, dan weet je helemaal niet waar je blij over moet zijn. En het is vertrouwen in deze God door alles heen. En geloof is ook nochtans aan hem vasthouden, soms tegen de klippen opgeloven. Het idee meer vastgehouden worden dan dat je zelf vasthoudt, dat is allemaal waar. Maar het diepste van het geloof, dat is de vreugde. Het diepste van het geloof is de vreugde. Een hemelse vreugde, hier en nu op aarde beginnen te beleven. Als een voorsmaak van de vreugde die eeuwig zal zijn. In ieder geval moet je het maar nooit verdacht vinden bij jezelf. Als je ineens te blij wordt over God. En soms is er iemand bij dan die denkt, wat doet hij overdreven. Of soms denk je bij jezelf, zit ik me niet aan te stellen. Of soms denk je, van is het alleen maar een gevoelskwestie. Dat zijn vervelende vragen die gelijk weer het beginnen te bederven wat God je schenkt. Als jij een diepe vreugde in je hart beleeft. Dat je zegt, wat heerlijk, wat heerlijk. Zoals ik het iemand wel eens heb horen zeggen op de dag dat hij belijdenis deed. Het was nog heerlijker dan mijn trouwdag. En zoals ik het wel eens iemand heb horen zeggen na een kerkdienst van ik verlang nu alweer om een volgende week te zijn. Dan zijn er geen overdreven dingen waarvan je moet denken, jongen, dat kan ook wel een beetje nuchterder allemaal. Nee, dat is een klein begin van die vreugde. Hun blijdschap zal straks onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Nou, dat is net nog een beetje te hoog voor nu. Maar af en toe mag je er iets van beleven. En om die vreugde te smaken, moet je in ieder geval dus niet blijven zitten waar je zit. Om die vreugde te smaken, moet je op weg gaan naar Jeruzalem. Een pelgrim worden naar de Godstad. Ik was verheugd toen ze tot mij zeiden, laten wij gaan naar het huis des Heren. Ik was verheugd toen ze dat tegen me zeiden, dat is niet vanzelfsprekend. Toen waren er mensen, een heleboel, en nu zijn er mensen, ook een heleboel, die helemaal niet verheugd reageren op de oproep, laten we naar het huis des Heren gaan. Ze snappen er eerlijk gezegd niks van wat je daar moet zoeken. Het boeit ze helemaal niet. De kerk boeit ze niet, de gemeenschap van de gemeente boeit ze niet, de liederen niet, de Bijbel niet. Hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Laten we eerst, wanneer we daartegen oplopen, en we lopen er in onze tijd natuurlijk ook heel veel tegenop, laten we eerst als kerk de hand in eigen boezem steken. Lijken wij nog wel een beetje op dat Jeruzalem waarvan Jesaja zo uitbundig zingt, de moeder met borsten vol melk van Gods overvloed. Lijken wij nog wel een beetje op dat Jeruzalem waarvan Psalm 122 zingt, wel samengevoegd, wat een eenheid, wat een vrede, wat een gemeenschap die je in deze harde individualistische zakelijke wereld niet aantreft, maar gelukkig in die kerk, in dat huis van God, wel samengevoegd. Of is het vaak een rommeltje en is het in het ergste geval een ruzietent? Woont de Heere bij ons en is dat aan alles te merken? Want daar zal het uiteindelijk om gaan, gemeente. We hebben het in deze tijd veel over de aantrekkingskracht van de gemeente. En daar kun je een heleboel voor uit de kast halen. En we hebben ook hele knappe mensen in deze tijd die er een heleboel over kunnen bedenken. En ik zeg er niet kwaad van. Maar we moeten niet vergeten, het eigenlijke geheim waardoor de gemeente aantrekkingskracht zal hebben, zal dit zijn, dat God te midden van ons woont. En ja, wat is dat? Ja, dat is een geheim. Dat is een geheim. Kun je niet organiseren. Het is er of het is er niet. En het wordt wel gevoeld. Als God te midden van ons woont, dan zullen er ook vandaag mensen op afkomen. Mensen die God zoeken. Ze zullen zijn adres weten te vinden. Zoals vroeger in Jeruzalem. De mensen, al moesten ze er nog zo'n reis voor over hebben, ze zochten naar het adres van God op aarde. Zo zijn er ook zoekers vandaag. Vele zoekers. En als God bij ons woont, dan zullen ze ook bij ons komen. Ze zullen ontdekken. God is in het midden van hen. Voor wij vandaag te snel anderen beschuldigen niet meer met ons op te trekken, zullen wij eerst aan zelfonderzoek doen. Om te beginnen is er in de psalm ook al een vreugde in de nodiging. Ga je mee? Ga je mee? Wij gaan naar het huis des Heren. Degene die het vraagt, die straalt vreugde uit. Wervend en winnend is dat. En de uitnodiging wekt hoge verwachtingen, alsof je voor het mooiste feest van de wereld gevraagd werd. En dat is ook terecht. Zijn wij dat verleerd om zo wervend naar de mensen te kijken? Kom, ga met ons en doe als wij. Want het gaat niet om ons en dat wij, maar God is in het midden van ons en dat is heerlijk, heerlijk. Of zijn we dat verleerd en trekken er daarom zo weinig mensen met ons op? Het Jeruzalem waarover Psalm 122 spreekt, heeft het in haar bestaan ook lang niet altijd waargemaakt. Vreugdestad van God te zijn, lang niet altijd. Paulus spreekt in de Galatenbrief over het aardse Jeruzalem dat dienstbaar is met haar kinderen. Een slavenbestaan leiden ze daar eigenlijk, zegt Paulus. En daarom is het ook ten ondergang gedoemd. Daar bedoelt hij mee dat er in zijn tijd een wettische geest heerst waar geen enkele vreugde van uitgaat. Wet op wet en regel op regel. En dan kan Psalm 122 ook niet meer gezongen worden. En Jezus zelf weende bitter over Jeruzalem, omdat het met al zijn godsdienstigheid zo vreselijk verstrikt zat in onbekeerlijkheid. Lijken onze kerken, lijken onze gemeenten op het Jeruzalem van Psalm 122. Knappen mensen er helemaal van op als ze in de kerk komen? Of knappen ze er juist van af, zoals Jezus zelf er ook helemaal op afknapte op een gegeven moment toen hij de tempel vol zag met wisselaars en verkopers? Jullie hebben het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt, zegt hij, totaal verknoeid. Die vragen komen allemaal naar ons toe. We zijn niet vanzelfsprekend de gelijkenis van dat Jeruzalem waar het zo fijn is en zo goed is. En toch, als we dat wel zijn, dan is het ook zo dat er beslissingen vallen rondom Jeruzalem. Niet iedereen gaat. Ook rondom het Jeruzalem van de vreugde vallen beslissingen. Op een gegeven moment, en dan is die tempeldienst heel goed in Jeruzalem met koning Salomo, maar Jerobeam die ziet het niet meer zitten. Die ene plaats die God verkoren heeft, die eenheid van die stammen. Hij gaat eigen heiligdommen oprichten in Dan en Bethel. Wij kunnen ook al op onze eigen manier geloven. Wij hoeven die kerk en die Bijbel en die psalmen niet zo nodig. Inderdaad, dat is ook een houding. Daar vallen ook beslissingen rondom dit Jeruzalem. Pelgrim op weg naar Jeruzalem, dat zijn we in ieder geval niet van nature. Van nature zeggen wij, laat mij maar mijn eigen reis maken door het leven. Zal ook niet altijd meevallen, maar ik doe het zelf wel. Of wij zeggen, laat me alsjeblieft met rust, ik ga helemaal niet op reis. Ik zit hier prima, later zo. Jeruzalem. Waarom zou God die stad alle eeuwen door hebben laten bestaan? Waarom is ze niet ondergegaan, zoals Babel of Nineveh? Dat is allereerst de trouw van God aan zijn volk Israël. Gods verkiezing is onberouwelijk. Dit volk, deze stad, zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal deze trouw ooit wankelen of bezwijken. Maar tegelijk is het blijvend bestaan van deze stad in de wereld, en dat die ook zo vaak genoemd wordt, zo vaak in het nieuws, elke keer genoemd wordt, is een signaal voor ons allen dat wij pelgrims zullen zijn. Dat wij ons niet zullen nestelen in Rotterdam of in Wezep of in New York, maar dat wij alleen maar leven hebben als Jeruzalem de stad is waar wij op afkoersen. Elke keer als de naam Jeruzalem valt, zullen wij eraan herinnerd worden dat wij pelgrims zijn. Jeruzalem, die naam wil het verlangen wekken, steeds opnieuw naar de toekomst van God, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Inderdaad, daar wachten wij nog op. Ik herinner me dat we eens met een groep predikanten Israël bezochten en we liepen rond in een van de wijken van de oude stad binnen de muren. Eén keek op zijn plattegrond, wees een bepaald gedeelte aan en vroeg, is dat nu het nieuwe Jeruzalem? Hij bedoelde de nieuwe wijken van Jeruzalem. Waarop dominee Gersen, onvergetelijke man toch ook, die ons zoveel liefde voor Israël heeft bijgebracht. Waarop dominee Gersen zei met wat ingehouden humor, zoals hij dat zo vaak kon zeggen. Nou, het nieuwe Jeruzalem, volgens mij ligt dat nog wat hoger op. Inderdaad, het nieuwe Jeruzalem ligt nog wat hoger op. Het is boven, zegt Paulus. En Johannes ziet het uit de hemel neerdalen. Welk een dag zal het zijn, wanneer onze voeten in die poorten zullen staan. Soms heb je bij een bezoek aan Jeruzalem even een voorsmaak van die dag. Maar die voorsmaak kun je gelukkig ook ergens anders hebben. Overal daar waar de hemel boven je open gaat. Een moment van hemelvreugde op aarde. Een moment de diepe overtuiging van binnen. Die natuurlijk later wel weer wordt aangevochten. Maar die op dat moment ook niemand je af kan nemen. De diepe overtuiging van binnen. Dat daar de rechterstoelen staan. Waar het laatste oordeel over alle onrecht geveld zal worden. Hij komt om de aarde te richten. En al het volk dat het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. En je kunt vrede hebben met al die dingen van het leven die je niet begrijpt. En al dat onrecht en al die geweldenarij, in één ogenblik zie je het als verdwenen. En de zachtmoedigen die de aarde beërven, al de beloften vervuld. Met een grote vreugde verheug je over die dag dat de bergen vrede dragen zullen, de heuvels heilig recht. Soms zomaar een moment kan dat er zijn. Op de zondag, in de kerk of aan het avondmaal. Of ook in de week, zomaar ergens anders. Op een mooie dag. Dat misschien ook de schepping om je heen zo mooi is. Misschien in de vakantie. Hoef je niet ver van weg te zijn. In de stilte van een mooie zomerdag. Zomaar zittend ergens aan de waterkant. En dat een vrede over je komt en een beleving van een schepping die weer paradijs zal zijn. Daar is dan jouw Jeruzalem. Daar is dan jouw Jeruzalem. En je bent zo blij dat je te midden van alles een moment dat mag ontvangen. En als je dan weer zo'n psalm zingt, als psalm 122, dan is het niet meer een historische psalm van, nou ja, toen, fijn voor die mensen toen. Maar dan tintelt er iets van jezelf in mee, want dan denk je, ja, ik ben daar misschien nog nooit geweest, ik zou er ook niet meer komen, ik ben er nu te oud voor, maar ik weet wat het is. Ik weet wat het is om zo met vreugde naar het huis des Heren te gaan. Gelukkig hoef ik geen reis naar het aardse Jeruzalem te maken om dat te kunnen beleven. En toch, juist zij die van hun eigen Jeruzalem weten, ervaringen van hemelvreugde, juist zij zullen ook voor dat hele concrete aardse Jeruzalem blijven bidden. Daar eindigt de psalm mee, maar het hoort er ook helemaal bij. Want dat God nog veel meer wil schenken in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde dan wat nu al in Jeruzalem beleefd wordt, dat is waar. Maar daarom zullen we niet dat Jeruzalem van nu dan toch maar weer een beetje aan de kant gaan zetten. Nee, juist niet. Het is een geweldig teken van Gods trouw. En daarom zullen we daarvoor bidden. We zullen ervoor bidden dat er vrede zal zijn. Eindelijk vrede. Na al de eeuwen van strijd en lijden. 3000 jaar Jeruzalem. En nog is de Messias niet gekomen, zegt Israël. En nog is Jezus niet teruggekomen, zegt de kerk. Maar dan loop je door die oude wijk. Helemaal als nieuw geboren. En je ziet daar die kinderen spelen op de pleinen. En de plaquette is aangebracht. Door gelovige Joden van vandaag. De plaquette is aangebracht op dat plein. Met die tekst van Zacharia. Kinderen zullen weer spelen op de pleinen. En je ziet, Israël en de kerk, samen geloven wij dat oude profetieën in vervulling gaan. Nog even, en de pelgrimstocht is ten einde. Voor Israël en voor de kerk. Heer, laat ons dan niet ontbreken. Laat ook mijn voeten mogen staan in de poorten van Jeruzalem. Amen. willen samen danken en met en voor elkaar bidden. Aan het einde van deze dienst, Heere God, willen wij u danken voor het feit dat u ons bepaalt bij het geheim van de vreugde in Jeruzalem. En dat we daar op deze manier bij stilgezet zijn, zodat het ook in ons leven meer en meer werkelijkheid kan worden. Wij belijden u met Israël, wij hebben gezondigd en onze vaderen tevens. Die vreugde die de dichter van Psalm 122 over Jeruzalem kon hebben, zat er bij Jeruzalem niet altijd in. En zit er ook bij ons niet altijd in. Lang niet altijd. Heere God, wij belijden u. We hebben vaak het zicht op u verduisterd, doordat er helemaal geen melk van overvloed te krijgen was bij ons, maar dat er magerte was en dat mensen wegliepen. We moeten nu belijden, Heere God, dat de kerk vaak niet op haar plaats is. Een instituut wordt dat zichzelf interessant vindt. Het grote gevaar altijd weer van alle geïnstitutionaliseerde godsdienst, dat ze zichzelf interessant gaat vinden. En dat vinden we onszelf zo gauw, Heere God. Als kerken, als gemeenten, als organisaties, als modaliteiten. Het gaat allemaal om uw eer en intussen, voor we het weten, gaat het om onszelf. En wij belemmeren mensen het zicht om werkelijk u te ontmoeten. Ze krijgen meningen voorgeschoteld, standpunten van die en van die, maar dat bent u niet. En naar u zoeken mensen. Heere God, u zoekt elk mensenkind totdat het vindt. Zoek zelf, grote herder, ook vaak door alle vertroebeling heen die wij maken. En bekeer ons, bekeer de kerk steeds opnieuw. Dan zal ook de wereld u erkennen. Heere God, wij bidden u op deze dag voor Israël. Het volk dat in het land woont van de vaderen. En de Joden in de overige delen van deze wereld. Er is een geweldige beweging richting Sion op gang gekomen in deze eeuw. En wij geloven niet dat het allemaal toevallig is. Wij begrijpen niet alles van de geschiedenis, Heere God. We begrijpen er soms zelfs helemaal niks van. Maar bepaalde dingen daarvan zeggen we toch absoluut dat ze niet toevallig zijn. Maar dat ze te maken hebben met een gang die u gaat door de geschiedenis, met oude beloften die vervuld worden. En als onze ogen ervoor open gaan, dan komen we ook in een ruimte en in een rijkdom te staan. Het is alles nog heerlijker dan ik dacht, het geloof. Want er is zoveel wat erop wijst dat God bezig is met de wereld en met de dingen en de mensen. En vooral Israël wijst daarop, alles wat daar gebeurt. Er zijn ook dingen, Heere God, waar wij de oplossing niet voor weten. Waar men in Israël ook heel verdeeld over is op dit moment. Hoe moet het nu concreet met het samenwonen van de volkeren? Is ook altijd al een probleem geweest, ook in Bijbelse tijden. Wij bidden u dat er toch iets naar voren zal mogen komen van waar de profeten ook over spraken, dat in Jeruzalem de Filistijnen, de Tyriërs, de Mooren kunnen wonen en dat ze daar in vrede wonen, samen met allen, verheugd over de God van Israël. Jeruzalem, een stad met vele nationaliteiten, vele stromingen, vele geloven. Als het zo zou zijn, dat toch daar vrede is, ondanks alles, dan zou dat een teken zijn voor de wereld, dat uw koninkrijk komt. Heere God, wij bidden u erom. We bidden u voor Israël, we bidden u om wijsheid voor de regering daar, we bidden u voor de mensen die daar ernstig zoeken naar vrede tussen Joden en Palestijnen. We bidden u voor allen die ook in Nederland zich in dienst stellen van het werk van Israël, christenen voor Israël, onze raad, kerk voor kerk in Israël, van de kerk waar we ook onze gaven vandaag voor mogen geven. Geef wijsheid aan dominee Vreekamp en vele anderen die in dit werk betrokken zijn, waar vele nieuwe vragen ook weer zijn, waar men ook weer te maken heeft met een kenterend getij. De grote liefde voor Israël raakt weer wat voorbij, er komt meer kritiek, er komen meer vragen. Geef Heere dat er wijze woorden vanuit uw woord gesproken mogen worden, dat in de kerk er ook een belijden mag zijn aangaande Israël wat duidelijk is. We willen u bidden voor ons ieder persoonlijk deze dag. We mochten weer zondag vieren, in de kerk zijn 1 of 2 keer En nu gaan we de week weer in. We hebben allemaal weer onze bezigheden. En ook de vele dingen, Heere, die ons zo makkelijk van u afleiden. Geef dat er een kracht van de zondag in ons leven door mag stralen. Die niet kapot gaat. Ook niet al gebeurende weer teleurstellende dingen soms in de week. Wil ons helpen om te midden van alle chaos die het vaak is in het leven. Niet het ene doel uit het oog te verliezen. Dat we pelgrims zijn op weg naar Jeruzalem. Houd dat bij ons levend en maak dat voor ons steeds weer tot een werkelijkheid. Heere God, u kent ons, ieder persoonlijk, u weet ook van alle zorgen, verdriet, teleurstellingen, dingen in het leven die we moeten verwerken soms, waar niet zomaar een antwoord op is, waar we niet zomaar mee klaar zijn. Heere God, troost u ons, zoals een moeder troosten kan, troost u ons, dat we niet alleen zijn. Wij willen u bidden, voor allen die hier mogen werken, willen u danken, Heere, dat u uw zegen eraan verbindt, aan het werk van de predikanten en van de evangelisten en de vele medewerkers in de gemeente. Heere, het mag gezegend worden. Het is rijk om dat te mogen zien ook, en dat u zo ook hier wonen wilt. Heere, wilt u hen steeds de moed en de kracht geven, het geloof dat hun arbeid niet vergeefs is, en uw koninkrijk hier bouwen. Wij bidden u voor heel de stad, dat de stad weer opnieuw mag merken dat er het evangelie van Jezus Christus in haar midden is. En dat er een gemeente is die daaruit leeft. En die het licht niet onder de korenmaat verbergt. Maar die het op een kandelaar zet. Zodat het gezien wordt in de hele omgeving. Wij vragen u al deze dingen in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor pastoraat en eredienst. En vandaag dus de tweede collecte voor de Raad voor de Verhouding van Kerk en Israël. Van harte bij u aanbevolen. We gaan als slotlied zingen Psalm 87, vers 2, 3, 4 en 5. Psalm 87, 2, 3, 4 en 5. gemeente, ga er nu heen in vrede, bewaart het woord en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Thank you.